Welkom bij de derde aflevering van de rubriek Terugkijken, een podcast van de Texelse Courant. Mijn naam is Pepijn Dros en in deze rubriek ga ik samen met Galijn Jansen op zoek naar vergeten Texelse verhalen. We maken daarbij dankbaar gebruik van het omvangrijke archief van Galijn. Hallo Galijn, goed je weer te zien.
Dag Pepijn.
In deze podcast houden we ons bezig met het schatgraven naar mooie verhalen. Maar deze keer gaan we ook echt schatgraven. We gaan het namelijk hebben over Heinrich Schliemann, een wereldberoemde Duitse archeoloog die te boek staat als de ontdekker van de schatten van Troje. Ik begreep van jou dat in Duitsland vrijwel iedereen deze Schliemann kent. We gaan het hebben over de wonderlijke levenswandel van deze man en de rol die Texel daarin speelt. Onder meer het Eierlandse huis, een verdwenen kerk, een grafsteen op de Vogelmint en de Steng passeren de revue. Nou Galijn, ik zit inmiddels op het puntje van mijn stoel. Voor de draad ermee. Hoe zit het met deze Heinrich Schliemann?
Ja, we zeiden het en terecht, de schatten van Troje. Maar er wordt ook wel gesproken de schatten van Priamus. Maar Heinrich Schliemann was een zoon van een dominee. En in dat gezin was het niet allemaal pais en vree. Maar zijn vader die las af en toe 's avonds verhaaltjes voor. En dat was vaak wel een beetje, niet het gemiddelde flauwekul verhaaltje. Maar echt wel een beetje wat er in de wereld zoal aan beroemde dingen waren. En die jongen hoorde bijvoorbeeld van dat er schatten waren in Troje. Dus eigenlijk Turkije is het, meen ik. Hè?
Ja, tegenwoordig is het Turkije.
Ja. Maar hij was gek van allerlei dingen. Dus hij hield van verzamelen, interessante boeken vond. En hij dacht bij zichzelf, als ik straks volwassen ben, dan ga ik de wereld in en ik ga al die bijzondere dingen ga ik na en ga ik opzoeken. Wat ook eigenlijk later inderdaad zo gebeurd is met hem.
Oké, dus een nieuwsgierige jongeman.
Dat is een hele nieuwsgierige jongen, ja.
Okay. Hey, en hoe gaat het nu verder met die Schliemann? Dus zijn jeugd is onbekommerd,
ja,
is nieuwsgierig.
Maar op een bepaald moment gaat het niet zo lekker in het gezin en zijn vader en moeder gaan scheiden. En hij kan ook niet overweg met de nieuwe verkering van zijn vader. En hij, ondertussen groeit hij op natuurlijk. En dan gaat hij hij verlaat het huis en hij gaat naar Hamburg. En dat is voor hem een hele spannende stad, daar gebeurt van alles. En dat is natuurlijk een stad waar de schepen kwamen en gingen.
Een bruisende havenstad.
Het was een bruisende havenstad. Afijn, op een bepaald moment heeft hij het laatste erfstuk wat hij bij zich had, dat was een zilveren horloge, dat heb hij verkocht en daarvan koopt hij dan een broek, een jas en 3 overhemden en een paar dekens. En een zeegrasmatras staat er in de boeken ergens. En dat zouden wij zeewier noemen. Wij zeggen zeewier, maar dat is eigenlijk zeegras.
Okay.
Dat werd hier in grote getalen gevangen door de schepen, de kleine visserscheepjes hier in de Waddenzee werd dat gevist.
Mm-hmm.
En je had daarvoor een consent nodig, dat was een toestemming, een consent van de burgemeester van Wieringen.
Okay.
Maar misschien is het wel een leuk weetje, er was op de Titanic, wij zeiden vroeger nog netjes Titanic,
okay,
maar daar lachen de mensen nu om. Maar aan boord van de Titanic was Texels zeegras, want in dat zeegras, daar zat natuurlijk nog zout.
Ja.
En ongedierte, wat in allerlei dingen natuurlijk voorkomt, dat ongedierte, dat at daarvan. En die werden eigenlijk vergiftigd door dat zout wat erin zit. Die gingen dood aan het zout, zo'n concentratie was gewoon enorm.
Oké, okay, dus waren dat, hygiënische producten?
Ja, met gevolg dat het gebruikt werd voor babymatrasjes. En dat was natuurlijk daar in Amerika, waar de Titanic naartoe zou. Dat zou het helemaal geweest zijn. Maar dat is helaas niet gebeurd. Dus er ligt misschien nog Texels zeegras op de bodem van de zee, op zo'n 3 kilometer diepte.
Ja, oké. Okay. Interessant. Hé, maar hij zit in Hamburg en...
Ja.
En dan?
Nou ja, hij wil eigenlijk wel aan boord van zijn schip en hij heeft in zijn idee. Hij denkt, ik wil eigenlijk wel naar de nieuwe wereld, dat was Amerika, en dan wil ik wel miljonair worden. En dan komt hij een reder tegen, genaamd Wendt. En die zoekt op dat moment net jonge mensen voor een handelshuis in Colombia. Venezuela is dat, hè?
Nou, Colombia, dat is een beetje...
Daarnaast.
Er komen in de bronnen, spreken elkaar een beetje tegen of het nou Venezuela of Colombia is.
Oké.
In de meeste bronnen staat volgens mij Venezuela. Nou ja, in ieder geval Zuid-Amerika.
Ja, en zo stapt dus Heinrich Schliemann in 1841 aan boord van de Dorothea. Is een nieuw schip trouwens, net gebouwd, op weg naar Zuid-Amerika.
En dan gaat er iets vreselijks.
Ja, dan gaat er iets mis, want al vrij snel begint het hard te stormen. En dan zit hij in die storm hier voor de kust van Texel. En dan gaat dat schip, dat gaat ten onder. En dan zijn er verschillende bronnen. Ik kan het je laten zien, ik zal het je zo even laten zien.
Ja.
Ik heb hier namelijk 32 brieven van het verslag van wat er allemaal aangespoeld is.
Oké. Okay.
En dan is er een heel mooi boek. Dat gaat over het leven van Schliemann. En dat heet De Schatten van Troje. Maar daarin staat er dat hij aangespoeld is in Zuid-Ierland. En dat hij daar in een herberg komt. En dat is dus een fout. Dat moeten we veranderen, want dat moet bij het Ierlandse huis geweest zijn. Dat kan niet anders, want dat was een post. Het was eigenlijk een post voor de post, notabene. Maar dat was een post waar de postkoetsen aankwamen. En daar ging dan de post, die werd met een flat richting Vlieland gebracht. En daar werd het weer naar de reden van Vlieland, gingen ze naar de schepen van de reden van Vlieland. En zo werd die post vanuit Amsterdam eigenlijk helemaal naar Texel, de reden van Texel en de reden van Vlieland gebracht.
Oké, dus dat was de functie eigenlijk van het Ierlandse huis.
Ja.
Heeft dat Ierlandse huis nog iets te maken met het huidige Ierlandse huis?
Nee, ja, in die zin. Het Ierlandse huis is er nou vernoemd. Het eerste oude Ierlandse huis was rechts van de Robbejager en later is het herbouwd een stukje meer oostelijk, meer naar achteren toe. Een boerderij met schapen.
Mm-hmm.
En ook nog een aantal kalveren. En ja, er hoort wel zo'n 80 hectare land bij. Daar werden konijnen gefokt, want een van de kasteleins van het Ierlandse huis.
Hé, hey, maar je gaat nu heel snel, want we hebben het over een kastelein. Is dat een soort herbergier of zo? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nee. Een kastelein is eigenlijk iemand die is aangesteld door de staten van Noord-Holland.
Hmm.
Of eigenlijk van West-Friesland. Die staten die stelden dus iemand aan. En dat was dus op de boerderij op het eilandje Ierland.
En die kastelein was dus aangesteld door het gezag. Een soort ambtenaar. En
ja,
die was daar, zeiden daar de scepter.
Ja, hij moest dus die post ontvangen. Nou, dat is ook een verantwoordelijke baan.
Ja.
Maar er was ook eigenlijk een soort herberg voor mensen die verdwaalden of aanspoelden of hoe dan ook.
Ja,
en dat gebeurde nog alles veel. Ja. Dus hij had zelfs de verplichting om mensen die met een schipbreuk leden, die moest hij opvangen.
Dat was dus de vaste opvangplek eigenlijk van Texel voor schipbreukelingen.
Ja.
De Ierlandse huis. Hey, en die kastelein, was dat dan een man van aanzien? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, het was zeker een man van aanzien. Want hij stond eigenlijk direct onder de schout. Dus,
oh ja, waar we het de vorige keer in de eerste aflevering over gehad hebben.
Ja, over huidenkoper.
Ja.
Ja, inderdaad. Maar dus de schout die had met hem te maken. Want de schout die had natuurlijk een hele leuke baan. Die verdiende het meest aan de gestrande schepen.
Mm-hmm.
Wanneer een schip strandde, dan moest hij, als er een eigenaar bekend was, dan moest hij contact opnemen met het land waar het schip vandaan kwam. Dan had hij dus contact met de consul.
Mm-hmm.
En de consul, je had bijvoorbeeld een consul, Texel was er eentje, die was consul van Hamburg. Dus wanneer de schepen van Hamburg kwamen, dan moest die consul erbij aan te pas komen. En in dit geval was het natuurlijk zo, want Schliemann die kwam van Hamburg.
Ja, oké. Dus dat werd zo in beweging gezet. En die kastelein, hè, dat is dus, waar kan je dat nou uit opmaken dat dat een man van aanzien was?
In het geval van Hendrik Dirksoon bijvoorbeeld, dat was ook een kastelein, die is begraven. En dat die grafsteen van hem en zijn vrouw, Machteld Voorthuizen, is nog steeds te vinden op de Vogelmiend in de Koog.
De Vogelmiet, maar daar is geen kerk.
Nee, de Vogelmiet, dat klopt. De Vogelmiet is nu eigenlijk een park met bungalows. Dat is al een paar keer vernieuwd.
Ja.
Ja, laat ik maar zeggen, 60, 70 jaar terug. Toen woonde half de Koog in een soort noodgebouwen op de Vogelmiet.
Ja.
En daarna zijn die noodgebouwen verlaten. En die zijn allemaal omgebouwd tot zomerhuisjes en nu luxe bungalows.
Okay.
Er is één plek, daar mochten ze niet komen, want dat was een heuveltje en daar stond die ene grafsteen, die stond daar nog.
Van de kastelein.
Ja, van de kastelein. Met Machteld Voorthuizen. En er zijn ook foto's van. Dus dat je eigenlijk alleen dat heuveltje ziet met grote helm erop. En die ene grafsteen.
Apart.
Maar eigenlijk lag er ook nog een grote ronde kei. En die kei die is naderhand helemaal goed onderzocht. En daar kwam men erop uit dat die kei afkomstig was van een steen uit de kerk van de Westen. De laatste, het was eigenlijk een grafsteen van de laatste pastoor van de Westen.
Oké, het verdween.
En die ligt daar dus ook.
Oh, die ligt daar ook?
Die ligt er ook.
Maar daar stond dus eerst een kerk, begrijp ik.
Ja, zeker. En ik heb hier een hele mooie kaart, moet je maar eens even kijken. En daarop zie je dat, en die is heel oud, hè? Dan zit je in de 16e eeuw. En dan is er dus een kerkje en een rondje. En dat is de plek waar de kerk stond met het kerkhof eromheen.
Oké. Okay.
En ik heb gelukkig goede contacten met de archeoloog Michiel Bartels. En ik heb hem toen een keer meegenomen. Ik zeg, kijk, hier is ook nog wat. En ondertussen heeft hij nu opdracht gegeven om daar te gaan kijken. Ze zijn daar gaan graven. Maar ze hebben de fundamenten van die kerk helemaal gevonden.
Oké. Okay.
Dus er zal nog wel meer over komen, want ze zullen er wel foto's van willen maken. Maar dat zit nog in het verschiet.
Ja, wow, interessant. Dus een verdwenen kerk. En het enige wat er dus van over is gebleven is die grafzuil. Dus van die kastelein.
Ja, en die kei uit de Westen.
Ja, dus die kun je nu nog steeds dus bezoeken. Hé, maar even nu terug nog naar het Eilandse Huis. Hè? Want dus, we hadden daar een Eilandse Huis. Daar werd de post dus verdeeld voor de vlierreden. Daar werden schipbreukelingen opgevangen. De kastelein was daar de man van die dat daar regelde.
Ja, maar hij had dus personeel daar ook voor. Hè?
Ja, ja. En hoe zag die omgeving er verder nog uit? Want je had het ook over dat er nog een soort... Dat er een soort vuurtoren af van la lettre stond.
Ja, want hij staat... Dat Eilandse Huis, dat staat een beetje lager. Dus zeg maar in de buurt van de Robbejager.
Ja.
En daarbovenop, en ook vandaag de dag nog, als je daar naartoe gaat... Dan is er nog een herdenkingszuil met de tekst daarop van... dit is de plek waar de steng heeft gestaan.
De steng?
De steng, dat heette de steng. En die steng was dus een paal. En daarin kon men een mand of iets kon men erin hijsen. Van nou jongens, het wordt slecht weer of zo.
Oh, wat interessant. En daar is dus nu nog steeds, op die plek waar die steng stond. Ik ken wel de steng weg namelijk. Die heb
je inderdaad, want die weg die liep dus naar de steng.
Ah, oké. Okay. Maar op de plek waar die oude steng stond, er staat nu dus een zuil nog die je nog kunt bekijken.
Ja, die kun je je moet wel even onder een... Heining door.
Je moet goed zoeken. Zoals
je moet
een beetje avontuur
zijn. Ja, je moet niet denken, het mag niet zo.
Nee, okay.
Zo zitten de poldermensen ook niet in elkaar.
Ja, heel goed. Hey, we gaan even terug naar Schliemann. Want hoe loopt het nou verder? Want hij zit
inderdaad
in het Eilandse Huis.
Hij zit in het Eilandse Huis. Hij wordt geholpen door de consul. Hij denkt, ik moet verderop. Ik ben van plan om weg te gaan. Maar eigenlijk de plek is eigenlijk in Nederland, is Amsterdam. En hij gaat voor 2 gulden, laat hij zich verschepen, want je moet natuurlijk weer met de boot mee, hele stukken.
Ja.
Want het is niet zo'n heen en weertje zoals we tegenwoordig hebben.
Nee.
En dan komt hij in Amsterdam en dan op een gegeven ogenblik, dan wordt hij loopjongen. En vervolgens heeft hij geld genoeg, gaat hij aan boord van een schip naar Amerika. In Amerika komt zijn droom uit en hij wordt inderdaad miljonair. En dan heeft hij wat zijn hartje begeert, maar die honger naar avonturen en bijzondere dingen ontdekken, dat zit er nog steeds in. En dan koopt hij een boek waar onder andere de geschiedenis van Griekenland in staat en waar ook Troje in voorkomt. En dan gaat hij op een landkaart zitten zoeken. Even kijken hoor, denkt hij, het moet liggen tussen die plaats en die plaats. En dan gaat hij naar dat arme Griekenland, zou ik haar zeggen. En daar trommelt hij 150 mensen op die, en hij geeft dus aan...
Ja.
Hoe ze moeten graven en dan gaan ze dus zoeken. En op een gegeven ogenblik is er iemand die vindt een dingetje en dan denkt hij... Verhip, maar dat is een bijzonder voorwerpje. Hier moeten we zoeken. En waarachtig, ze vinden de stad Troje. En uiteindelijk dus gaan ze dat allemaal opgraven en ze vinden potjes en pannetjes. Maar ook echt het goud en dergelijke en bijzondere voorwerpen van Troje.
Ja, Nou ja, het is natuurlijk ook een begrip, de schatten van Troje.
Dat is iets heel bekend.
Ja, maar hij is, ook als archeoloog staat hij ook te boek als pionier natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus hij heeft hij ook natuurlijk grensverleggend werk verricht.
Nou, dat heeft hij
Je zei, het is natuurlijk een Duitser, dus hij wilde die schatten natuurlijk naar...
Hij dacht, eigenlijk moet het naar mijn vaderland toe. Ja. En dan krijg ik daar ook wel de waardering voor het feit dat ik dat allemaal hier... Want kijk, in Griekenland hoefde je niet een museum te beginnen.
Nee, daar denk ik nu anders over trouwens.
Maar dat is er nu wel. Want ik zat een keer in de bus in Athene. En in ene zie ik Sliman Museum staan.
Oh,
ik denk, verdorie nog aan toe. Ik moet hier eigenlijk uit die bus, maar dat is er niet van gekomen. Maar goed.
Die schatten die gaan dus naar, die gaan naar Duitsland.
Ja, en dan denk ik, ik moet de hoofdstad nemen toen. En dat was Berlijn.
Ja.
En zo zijn die schatten in Berlijn gekomen. Maar dan komt op een bepaald moment, jaren later natuurlijk.
Ja, ja.
Want dit is voor 1900. Dan komt de Tweede Wereldoorlog. En dan komen de Russen, en van de andere kant de geallieerden, gaan naar Berlijn toe.
Ja, het Rode Leger is er eerst.
En als het Rode Leger is aangekomen in Berlijn, dan komen ze natuurlijk ook bij het museum waar de schatten van Troje te zien zijn. En ze snappen direct dat dat iets heel bijzonders is. En ze nemen het mee naar Moskou.
Oorlogsbuit.
En op een gegeven ogenblik rond 1990, dan is er nog weer eens een keer een onderzoekje van, maar hoe zit het eigenlijk? En dan blijkt dus...
Dan zijn die schattigen, waar is die schat gebleven?
Ja. En dan zeggen ze, oh wacht even. Dan komt er iemand die zegt, we hebben het gevonden eigenlijk beneden in de kelders van het museum, van het Pushkin Museum.
Oké. Okay.
Dus niet Poetin, maar Pushkin. Maar het zou er nou nog wel kunnen zijn natuurlijk.
Ja, want nou, ik begreep inderdaad dat die, dat wordt dan de schat van Priamos inderdaad genoemd.
Ja.
Dat die inderdaad tot de dag van vandaag nog in het Pushkin Museum in Moskou te bezichtigen zijn. Maar ik begreep ook wel dat de Duitse en de Turkse autoriteiten er ook wel op azen. Maar knappe jongen die ze daar, die ze daar vandaan krijgt, denk ik.
Ik denk voorlopig dat we daar niet aan te pas komen.
Nee, maar goed. Intrigerend verhaal, Glijn.
Ja.
Het is heel bijzonder dat die Sliman dus eigenlijk die avonturier die dan op Texel schipbreuk leidt voor de kust van Texel. En later fortuin maakt en dus een gevierd archeoloog en schatgraver wordt. Heel bijzonder.
Ja, want ik maak wel eens de vergelijking, zeg ik nou... hebben jullie wel eens gehoord van Vincent van Gogh? Ja, natuurlijk. Iedereen.
Iedereen, ja.
Maar als je in Duitsland bent en je zegt Heinrich Sliman, dan zeggen ze allemaal, die archeologen.
Ja, precies. Dus in die orde van grootheid moet je denken.
Ja, zo moet je denken, ja.
Hé, dankjewel voor dit inspirerende, bijzondere verhaal, Glijn.
Ja, apart verhaal, hè?
Ja, heel, heel mooi.
Ik zal je zo meteen even die brieven laten zien, want... toen hij aanspoelde, en in zijn eigen boek zegt hij dat hij in zijn eentje was met de kapitein... Maar dat klopt niet helemaal, want we hebben hier eigenlijk, ik heb hier dus die brieven, 32 stuks, van wat er allemaal is aangespoeld en dat wordt allemaal beschreven.
Ja.
En dan staat er inderdaad dat hij naar het Eierlandse huis gaat, de kapitein, maar in totaliteit, met bemanningsleden, hebben toch 16 mensen het overleefd.
Oké.
Dus dat geeft, maar goed, het was een fantast en een dromer, maar... Wel wat jij net zegt, iemand die wel dingen heeft, belangrijke dingen die wereldomvattend zijn, heeft hij gevonden.
Mooi. Ja. Hey, dankjewel. En iedereen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.